Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Walfried Giltjes.
Hey, laten we even gaan staan. Want anders wordt het een hele lange preek met twee boodschappen in één. Dat is ook niet zo handig. Dus dit is even de break tussen Tim en mij. En terwijl we dat doen, wil ik een hele mooie tekst aan je voorlezen. En dat staat in Psalm 89, vers 9 en vers 12 tot en met 13. En misschien wil je je ogen sluiten. Er staat: Heere, God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere, en uw trouw omringt u. De hemel is van u, ja, de aarde is van u. De wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt u geschapen. Dank u, Jezus. Dank u wel, Vader. Heer, op dit moment willen we dat uitbidden, Heer, als een gebed. Heer, alles is van u. Heer, van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen. Alles is uw bezit. Dank u, Jezus. We willen u eer geven, we willen u groot maken om wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Amen, je mag weer even gaan zitten. Gewoon, ben je weer even wakker en dan reset. Hop, volgende deel. Zo werkt dat. Goed. Ja, prachtige psalm. Oh, sorry. Als eerst de vertalers. Ik ben helemaal vergeten om mijn preek en mijn teksten door te geven. Dus het spijt mij. Normaal gesproken doe ik dat braaf. Maar ik ben het gewoon. Helemaal vergeten. Dus ja, je zal het zonder aantekeningen moeten doen. Ik hoop dat het lukt. Goed. Mooie tekst. Heer God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere. Uw trouw omringt u. De hemel is van u, de aarde is van u, de wereld en al wat ze bevat, die hebt u gegrondvest. Het noorden en het zuiden, die hebt u geschapen. Prachtige proclamatie van Gods almacht en wie hij is. Alles is van hem. Amen.
Amen.
Amen. Hebben we net ook gezongen. Misschien had je die door, maar je hebt het echt gezongen. Oh Heer, alles is van u. Ik geef u alles. Wauw. Prachtige proclamatie. Laten we nou iets persoonlijker maken. Iets dichter bij huis. Want als we het hebben over de hemel en de aarde, als we het hebben over noord en zuid, dan is het nog best wel ver weg. Dan is het ook best wel veilig om te zeggen, ah, het is allemaal van u, Heer. Maar als we het nou heel dichtbij brengen, tot iets wat ons heel erg aan het hart ligt, dan wordt het soms een hele andere betekenis krijgt dan. Als we het nou hebben over onze financiën, over ons geld. Daar wil ik vanmorgen wat dingen over delen. Over financiën, over geld. Als we werkelijk geloven dat alles van God is, al het goud, al het zilver, van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen, alles is van hem, de schepping is van hem en alles wat het voortbrengt is van hem, kunnen we dan ook zeggen dat onze financiën, dat jouw geld, dat jouw spaarrekening, dat jouw inkomsten, dat dat van hem is? Oei, dan is het iets minder gemakkelijk, zeg maar. Het is toch makkelijker om te zingen dan om te zeggen, oh ja, Heer, dit is allemaal van u. En toch geloof ik dat dat zo is. Toch geloof ik dat alles wat we kunnen bezitten, wat we ontvangen, dat het komt vanuit de bron van leven, namelijk God de schepper van hemel en aarde. Oké, dus ik wil wat dingen delen over financiën en over tienden. Tiende is altijd niet zo'n een hele leuk onderwerp om over te spreken. Tenminste, ik vind het niet zo'n heel probleem om erover te spreken. Maar er ligt altijd soms een beetje zo'n spanning op. Van, moeten we het daar nou echt over hebben? Dat is toch oud-testamentisch? Dat is toch niet meer van nu? Daar kunnen we allerlei ideeën over hebben. En ik geloof ook inderdaad dat het principe van tiende, dat ontstond ook inderdaad in het Oude Testament. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Wat zeggen we dan? Betekent dat dat alleen maar voor toen was en dat het niet meer voor nu is? Of hoe gaan we daar nu eigenlijk mee om? Over het principe van tiende geven, over het bijdragen. Is het iets van vroeger? Maar hoe zit dat dan precies? Nou, ik wil je gewoon eens meenemen in het verloop van het principe van tiende. En ik wil dat doen aan drie verschillende fasen. En de eerste fase is eigenlijk de fase van de periode voor het Oude Verbond. Dat is even belangrijk. Er zit verschil tussen het Oude Verbond en het Oude Testament. Het Oude Testament, dat is, als we de Bijbel kijken, van Genesis tot Malachi. Maar het oude verbond, het gaat over de verbondsluiting die God sloot met Israël. En dat is iets anders dan het hele Oude Testament. Dus je hebt ook een periode van voor het oude verbond. Staat ook in het Oude Testament. Dus daar wil ik het over hebben, over de periode voor het oude verbond, de periode in het oude verbond en de periode in het nieuwe verbond. Dus dat zijn drie verschillende fasen. En als we kijken naar tiende en over geven, dan komen we eigenlijk op echt een hele mooie, prachtige boodschap. Ik ben er van de week mee bezig geweest en ik werd er eigenlijk ook gewoon enthousiast over het principe van tiende. Er zit namelijk zoiets moois in. En ik wil je daar gewoon even in meenemen, in die drie verschillende fasen. Nou, laten we eens beginnen in de periode voor het oude verbond. We beginnen helemaal bij het begin. En eigenlijk de eerste persoon waarvan we lezen dat hij het principe had om tiende te geven, dat was Abraham. En dat lezen we in Genesis 14, vers 20. Pats. Nou, ik hoop dat die verschijnt op het scherm. Er staat in vers 18, er staat, dus daar begint het dan. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn en hij was priester van God de Almachtige. Dus Melchizedek, die naam moet je even onthouden. Dat is een heel interessant persoon. Hij was koning en hij was priester. En er staat in vers 20, en gelooft zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Dus we zien hier dat Abraham, dat hij een tiende deel gaf aan Melchizedek. Nou, ik zei al, Melchizedek is een beetje een bijzonder figuur. Daar gaan we het straks nog even over hebben. En Abraham die was gewoon om dus zijn tiende deel, een tiende van wat hij had, om dat te geven aan deze Melchizedek, koning en priester. We zien ook in Genesis 28, dat is iets verder, dat Jacob eigenlijk hetzelfde deed. Jacob, Genesis 28, vers 22. Komt-ie. Daar staat over Jacob, daar staat deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, dat zal een huis van God zijn, zei Jacob. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Dus het principe van tiende, van het geven van je eerstelingen, zeg maar, van tiende, dat bestond eigenlijk al van voor het oude verbond. En Jacob en Abraham, die geven ons daar een voorbeeld in. Ik heb een beetje droge mond, dus misschien kan de microfoon eruit. Zo. Veel beter. Goed, hij mag weer aan. Top. Ze kunnen de mensen thuis al meegenieten, dat is niet zo prettig. Goed, dus het principe van tiende, dat Abraham en Jacob, die geven ons daar een heel mooi voorbeeld in. Nou, wat mooi is aan het principe van tiende, wat zij laten zien, is dat het een vrijwillige gift was. Ze hadden geen wet, want de wet die bestond nog helemaal niet. Dus zij deden dat niet omdat het moest, maar ze deden dat omdat ze dat wilden. Het was eigenlijk een daad van aanbidding aan God van Heer. Dank u wel voor alles wat u heeft gemaakt, voor alles wat u mij gegeven heeft, waar u mij mee zegent. En ik wil gewoon een tiende deel wil ik aan u teruggeven. Dat is eigenlijk wat Abraham en wat Jacob lieten zien. Geen wet, ze gaven de eerstelingen van hun oogst. Dat is ook interessant. Ze gaven de eerstelingen van hun oogst. Kijk, de meeste van ons hebben gewoon een salaris of je krijgt een uitkering of wat dan ook. Maar er komt dus geld en daar kan je dan een tiende deel van weggeven. Maar zij gaven hun eerstelingen. Dus dat betekent, neem even Jacob, ik weet niet hoe zijn eerstelingen eruit zagen. Maar stel je voor dat hij een gaard had met fruitbomen. En die fruitbomen die geven dan een oogst. Appels, prachtige mooie appels. En in oktober, oogsttijd, hoppakee, ik ga appels oogsten. En dan gaf hij een deel van zijn eerste deel, die gaf hij weg. Maar moet je je voorstellen, Jacob had geen koelkast, geen vrieskist. Hij had ook niet een linkje met een leverancier vanuit Spanje om in de winter verse appeltjes te leveren. Dus hij had één keer in het jaar had hij een oogst en daar moesten ze het mee doen. Ze hadden dus wel technieken om die appel zeg maar te conserveren. Ze konden bijvoorbeeld die appeltjes konden ze mooi in wekpotten verzamelen. Dus dat betekent dat een groot deel van het jaar dat ze appels aten uit bijvoorbeeld wekpotten. Of in ieder geval dat ze iets hadden bedacht om die appels te kunnen eten. Dus bijna een jaar lang aten ze appels die bereid waren om, die geconserveerd waren om te kunnen eten. En uiteindelijk was het oktober. En die appels die groeiden aan die boom. En dan groeiden van die heerlijke, van die roze pink ladies, die groeiden eraan. En Jacob die was van, oh, het is weer lekker appeltijd. Er is weer tijd voor een lekker, vers, fris appeltje. En hij vult zijn manden, hij verwacht, ze kijkt naar zijn oogst. Hij denkt van, nou, dit jaar 50 manden verwacht ik. Dus die eerste 5 manden die hij vult met heerlijke appels, helemaal op, zo vol met appels, die zit hij op zijn kar, rijdt ermee langs zijn huis. En zijn vrouw zegt, oh, geweldig, het is weer appeltijd, heerlijk. Hij zegt, ja. Hij zegt, nou, ik heb al zo lang gewacht op lekker vers appeltje. Hij zegt, nou, je moet nog even langer wachten. want deze die breng ik weg. Deze zijn niet voor ons, want mijn eerstelingen die zijn voor de Heer. Dat is bijzonder. Dus zijn daad van aanbidding is een vertrouwen aan God. Niet alleen aanbidding, maar ook vertrouwen dat God ook gaat voorzien in die andere 90%. Hij gaf zijn eerstelingen gaf hij weg. Niet het laatste deel, maar hij gaf zijn eerstelingen gaf hij weg. Een prachtig voorbeeld van aanbidding, erkennen van wie God is en een diep vertrouwen dat God voorziet in alles wat ik nodig heb. Het eerste deel laat ik los. Dat is het principe wat zij laten zien. Goed, oké. Als we kijken naar Abraham, hij gaf zijn tiende aan Melchizedek. Dat is het verhaal zeg maar, van voor het oude verbond. Laten we eens kijken hoe het was in het oude verbond. Dus we lezen op een gegeven moment dat God die sluit een verbond met Israël. En hij gebruikt daar Mozes voor om allerlei wetten en regels op te schrijven. En Mozes die neemt eigenlijk het principe van tiende, die neemt hij over en die brengt hij onder een wet. Dus wat vrijwillig was voor het oude verbond, werd een verplichting in het oude verbond. Het volk Israël was nu verplicht om hun tiende af te staan. En aan wie gaven ze dat geld? Aan wie gaven ze hun tiende deel? Dat gaven ze aan de priesters uit de stam Levi, de Levitische priesters. Het was nu een wet geworden, het was een verplichting geworden. En hoewel het een verplichting was, was het nog steeds iets heel waardevols en moois. Dus het is niet iets van, we moeten onze tiende geven. Maar Salomo, die omschrijft dat eigenlijk op een hele mooie manier. Hij omschrijft eigenlijk het principe van tiende. En dat doet hij in Spreuken 3, vers 9 en 10. Dus dit gaat over die tijd in het oude verbond. En dan zegt Salomo over dat tiende: vereer de Heere met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst. Dan zul je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn. Dus Salomo die zegt, ja, het is geworden. Het is geplaatst onder een wet, het is een verplichting geworden. Maar ondanks dat het een verplichting was, is het nog steeds iets heel waardevols. Want God laat er ook mee zien dat hij trouw is en dat hij je overvloed wil geven. Dus dat is hoe het eigenlijk omschreven was in het oude verbond. Goed, dus voor het oude verbond zien we Abraham, die gaf aan Melchizedek. We zien dat in het oude verbond is het Israël die eigenlijk bij de wet verplicht werd om het te geven aan de priesters uit de stam Levi. Laten we nu eens kijken naar hoe was het nou onder het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond. Nou, ik heb daar in het voorjaar een aantal keer over gesproken, over het leven in het nieuwe verbond. En eigenlijk is als je kijkt naar tiende, dan past dat zo mooi in dat verhaal. En dat wil ik je laten zien. En dat wil ik je eigenlijk laten zien aan de hand van Hebreeën 7 en 8. Hebreeën 7 en 8. En die geeft daar een hele mooie omschrijving over. Misschien wil je dat met me opzoeken. Hebreeën 7 en 8. Met name Hebreeën 7. Oké, ik wil gewoon de eerste drie versen eens voorlezen. Deze Melchizedek, dat is interessant. Dus Hebreeën die verwijst dus eigenlijk naar Melchizedek, waar Abraham zijn tiende aan gaf. Daar hebben we die mysterieuze man weer. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. En hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde naar het verslaan van de koningen en hij zegende hem. En aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, aldus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij koning van Salem. Dat betekent koning van de vrede. Zonder vader was hij en zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Nou, dat is best een mysterieus figuur, die Melchizedek. Tenminste, als je deze tekst zo leest. Wat belangrijk is om te weten is dat die Melchizedek, dat het waarschijnlijk niet zijn naam was. Het was niet zijn naam, maar het omschreef zijn functie. Hij was koning en priester. Dus die Melchizedek, dat was waarschijnlijk niet zijn naam, maar zijn functie. Hij was koning en priester. En waarschijnlijk was deze Melchizedek, was dat een verre afstammeling van Abraham. Dus theologen die vermoeden dat deze Melchizedek, dat hij een vader was, zeg maar, over een volk. Dus hij was een koning over een volk. Het kan ook bijna niet anders dan dat deze Melchizedek een voorvader was van Abraham, want anders zou Abraham zijn tiende geven aan een heidense priester. Nou, ik geloof niet dat hij dat heeft gedaan. Dus hij gaf zijn tiende aan deze koning en priester, wat waarschijnlijk een verre voor ouder was van Abraham. En sommige theologen die denken dat deze Melchizedek dat het Sem was. Namelijk de zoon van Noach. De voorvader van de Semieten. Later het Joodse volk. Nou, dat mag je even vergeten. Het is gewoon interessant om dat te weten. Om daar eens over na te denken. Maar deze man, die had over deze Melchizedek wordt gezegd dat hij... dat moet ik wel even bij zeggen. Wat theologen wel over eens zijn, is dat deze Melchizedek eigenlijk een voorafspiegeling is van Jezus. Een voorafspiegeling wil eigenlijk zeggen, het is een soort image, een beeld van wie Jezus eigenlijk is. En daar komen we straks ook op terug. Over deze man, en dat maakt hem zo mysterieus, staat dat hij geen vader en geen moeder heeft. En dat hij eigenlijk geen begin en geen eind heeft. Dat maakt een soort heel mysterieus figuur van hem. Maar ik denk niet dat het zo heel erg mysterieus is. Wat Hebreeën probeert aan te geven, denk ik, is niet dat dit een soort van hemels figuur was. Maar hij wil iets anders aangeven. Hij zegt, hij had geen vader en geen moeder en geen stamboom. Met andere woorden, hij zegt, oké, als je een priester wilde zijn in het oude verbond, dan moest je deel zijn van het volk of de stam Levi. Dus je moest aan de hand van je stamboom, van je vader en je moeder, aantonen dat je uit de stam Levi kwam. Dus wat Hebreeën eigenlijk zegt, deze Melchizedek, die had niet de juiste papieren om priester te kunnen zijn. En toch was hij priester. Dus hij zegt, oké, aan zijn stamboom, aan zijn voorgeslag kon hij niet aantonen van, hey, ik heb de juiste papieren om priester te zijn. Maar toch was hij priester. Hij zegt ook, hij had geen begin en geen einde. Dat betekent niet dat hij eeuwig leefde. Maar dat betekent iets anders. Namelijk, als je kijkt naar de priesters in het oude verbond, dan hadden ze een bepaalde tijd dat ze priester mochten zijn. Er was een begin en een eind aan hun priesterschap. Dat was niet eeuwigdurend. Maar deze priester, Melchizedek, die hoefde niet te voldoen aan die norm van de priester uit het oude verbond. Dus deze Melchizedek was anders. Dus eigenlijk wat Hebreeën wil aangeven is dat deze Melchizedek, nogmaals, niet de juiste papieren had om priester te zijn volgens het oude verbond, maar totaal anders was van een andere orde dan de orde van Aaron in het oude verbond. Dat is eigenlijk wat hij aan wil geven. Oké? Dus hij had geen vader en geen moeder. Ja, natuurlijk had hij een vader en een moeder, anders had hij daar waarschijnlijk niet geweest. En hij geeft alleen aan, hij had geen geldig stamboom om wettelijk priester te zijn, maar dat kwam omdat hij van een andere orde was. Oké. Laten we eens kijken naar Hebreeën 7, vers 11. We bladeren even door. Daar staat iets interessants. Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou ontstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Wat zegt Hebreeën hier? Hij zegt, oké, als het oude verbond met het priesterschap van de Levieten, als dat volmaakt was geweest, dan had er geen nieuwe priester hoeven komen. Hij zegt maar, het was niet volmaakt, dus er moest een nieuwe priester komen. Wie was die nieuwe priester? Nou, dat lezen we even verder in vers 21. Daar staat, u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borger geworden van een zoveel beter verbond. Veel informatie in korte tijd. Maar waar gaat het hier over? Er zit een verloop in. Als je kijkt naar de tiende die gegeven werd voor het oude verbond, die werden gegeven aan Melchizedek. De tiende in het oude verbond werden gegeven aan de priesters van de Levieten, of aan de Levitische priesters. De tiende die we mogen geven in het nieuwe verbond is aan de nieuwe priester die gelijk is aan Melchizedek, namelijk Jezus. De tijdelijke wet op verplichte tiendebetaling aan de Levitische priesters, dat veranderde naar het originele design, namelijk een daad van aanbidding en vertrouwen, de vrijwillige betaling aan hem die priester is voor eeuwig. Wauw. Er is een verandering plaats. Ik geloof dat het principe van tiende, ja, dat is ontstaan in het Oude Testament, maar het is nooit weg geweest. Alleen de vorm is veranderd door de jaren heen. Een vorm van voor het oude verbond, een vorm van in het oude verbond en een vorm van in het nieuwe verbond waar wij in mogen leven. Het principe van tiende is opnieuw weer een vrijwillige daad geworden van ons als aanbidding en vertrouwen naar God, waarvan we geloven dat hij alles bezit. Net zoals Abraham gaf aan Melchizedek. Jezus is van een andere orde dan Aaron. Jezus is van de orde van Melchizedek. Hij is priester voor eeuwig. Wat zo mooi is van Melchizedek, hij was koning van gerechtigheid en koning van Salem. Wat betekent koning van vrede? Wat is de naam van Jezus? Hij is de vredevorst. Jezus is niet een priester zoals Levi of de Levieten. Jezus is een priester zoals Melchizedek. Een prachtige vergelijking tussen Melchizedek, die geen begin en geen eind had, die geen vader en geen moeder had. Jezus had niet de juiste papieren om priester te zijn in de orde van Aaron, maar dat was ook niet nodig. Sterker nog, er was een ander soort priester nodig. Eentje van een andere orde, namelijk van de orde van Melchizedek. Ja, ik word hier wel enthousiast over. Oké, wat betekent dit dan? Oké. Wat ik al zei, de oorsprong vinden we in het Oude Testament van het principe van tiende geven. Maar het principe is nooit gewekt, alleen de vorm is veranderd. Jezus is onze priester geworden voor eeuwig. Hij is de vredevorst geworden. Hij is koning en priester. Dus wij mogen, levend in het nieuwe verbond, onze tiende mogen we geven aan Jezus. En wie is Jezus? Jezus is het hoofd van zijn lichaam. Als we kijken naar Jezus, waar is Jezus nu? Jezus is in de hemel. Maar ik geloof, wat hij achter heeft gelaten op aarde, dat is de gemeente, dat is de kerk. Wij zijn zijn handen en voeten, wij zijn zijn lichaam. We zijn zijn leger, we zijn zijn huisgezin, we zijn zijn familie. We zijn zijn handen en zijn voeten, dat is wat wij mogen zijn. En dat is niet wat hier plaatsvindt in deze vier gebouwen, maar dat is op elke plek waar jij en waar ik werk, waar we komen, in de supermarkt, in de sportclub of waar dan ook, dat is waar de kerk aanwezig is. En we mogen geven, onze tiende mogen we geven aan Jezus, het hoofd van zijn lichaam. En daarom geloof ik ook dat tienden bedoeld zijn om het lichaam gezond te houden. Niet alleen voor onszelf, maar juist ook om gezond te kunnen zijn in een wereld die God nog niet kent. Tienden zijn bedoeld om het lichaam gezond te houden en om de opdracht die hij ons geeft, om die uit te kunnen voeren. Weet je, als we geloven dat alles van hem is, 100%... Soms dan kunnen we wel eens denken, dan moet ik 10% van wat ik heb, moet ik weggeven. Maar eigenlijk, als het, dat is een beetje gek. Want het zou zeggen, oké, 100% is voor mij, geef 10% geef ik weg. Maar eigenlijk is het zo dat we 10% teruggeven aan hem en dat we 90% mogen houden voor onszelf. Alles is van hem. 90% mag je gebruiken. Er staat in Malachi 3 vers 10 staat een prachtige mooie belofte. Malachi 3 vers 10. Er staat, breng al de tiende naar de voorraadkamer, zodat er voedsel is in mijn huis. Beproef mij toch hierin, zegt de Heere van de legermachten, of ik niet de vensters van de hemel voor u zal openen en zegen over u zal uitgieten, zodat er geen schuren genoeg zullen zijn. Prachtige mooie belofte, maar waar het mij hier om gaat is dat Malachi die vergelijkt de tiende, het brengen van de tiende naar een voorraadschuur. Ik geloof dat we als kerk, dat we een voorraadschuur mogen zijn. En dat we vanuit die voorraadschuur dat we uit mogen delen. Dat er vanuit alles wat wordt binnengebracht in die voorraadschuur dat we uit mogen delen en alles wat nodig is gewoon hier in deze stad. Hier op de eerste plaats de gemeente, maar ook inderdaad op andere plekken. We zijn een voorraadschuur. Ik geloof er zit een verschil in tussen tiende en giften geven. En dat wil ik je uitleggen waarom. Ik geloof dat er een heel wezenlijk verschil zit tussen tiende en giften geven. Als je kijkt naar wat Abraham deed. Wat deed Abraham? Hij gaf zijn tiende deel, zeg maar, gaf hij aan Melchizedek. En dat was op de eerste plaats, was dat een vrije wil. Nou, dat mogen we nooit vergeten. Dus niemand van ons kan je verplichten om tiende te betalen. Want het zal altijd een vrije wil moeten zijn. Het kan ook niet anders dan een vrije wil zijn. Als je nog even verder luistert, dan snap je ook waarom. Het moet een vrije keuze zijn. Het is een daad van aanbidding. Het is een erkenning van Heer, u bent God. U beheert alles. U heeft alles gemaakt. Alles in deze wereld is van u. Het is een erkenning van wie hij is. Het is een daad van aanbidding. Het is een daad van vertrouwen. Vertrouwen dat hij gaat voorzien in wat ik nodig heb. Maar het is ook een ander soort vertrouwen. Dat heeft alles te maken met die voorraadschuur. Wat Abraham losliet, was namelijk inspraak over hoe zijn tiende deel werd besteed. Hij gaf zijn tiende deel aan Melchizedek en liet het daarmee los. Het was aan Melchizedek om te beslissen wat ermee gebeurde. Ik geloof als we tiende mogen geven in de voorraadkamer, het principe van tiende is dat er vertrouwen in zit, dat je het loslaat en dat je het overlaat aan anderen wat ermee gebeurt. En dit is superspannend in onze wereld. Dat vinden we ingewikkeld. Want heel graag willen we wel een gift geven, maar dan geef ik wel graag een gift waarvan ik weet wat ermee gebeurt. Maar dat is nou net niet het principe van tiende. Tiende is in de kern een daad van aanbidding en van vertrouwen. Loslaten. Geven is investeren en zaaien in gebieden waar je in gelooft. Dat is een groot verschil. Dat betekent ook dat soms kun je giften overmaken aan de gemeente, wat eigenlijk geen tiende is. De enige die dat weet of het tiende is, dat ben je zelf. Was het een daad van aanbidding en was het een daad van loslaten? Misschien heb je het wel gegeven vanuit een stuk plichtsbesef. Dat is niet nodig. Want die plicht is er afgehaald. Er is geen plicht meer om het te doen. Het is een vrijwillige keuze. Het is een daad van aanbidding en erkennen dat hij Heer is. Dat hij alles bezit en het vertrouwen dat hij voorziet. En het vertrouwen, het loslaten, dat er een deel van mijn bijdrage, dat ik het loslaten van je zeggenschap over het deel wat ik heb bijgedragen. En nogmaals, ik geloof dat we dat in het Westen bijzonder spannend vinden. Ik geloof dat het een grote uitdaging is voor ons allemaal. Het loslaten. En voor mij zit daar het grote verschil in tussen tiende geven en een gift geven. Tiende geven is: Heer, dank u wel. U hebt alles gemaakt. Dank u wel voor alles wat ik heb ontvangen van u. In die 10% die laat ik los. Ik geef het aan u. Dat is een daad van aanbidding. En ik laat los, probeer om dingen zelf te regelen, probeer om zelf invulling te geven of om mijn vinger in de pap te houden over hoe het besteed moet worden. Maar ik laat het los, het is een daad van vertrouwen. En er zijn een aantal mensen die daar dan iets over zeggen. Oh, natuurlijk, daar zijn we verantwoordelijk voor, daar zijn we ook aanspreekbaar op, tuurlijk. En we willen transparant erover zijn. Maar tiende is in de kern is het een daad van aanbidding en van vertrouwen. Ik geloof dat hier een grote uitdaging in zit voor ons in het Westen. Want we willen zo graag daar zelf controle over houden. Matthäus 6, vers 24 zegt Jezus iets interessants. Ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. En anders hoor ik het wel. Oh, ja. Ja, dat weet ik. Ja. Dat is mijn schoonmoeder, hè, voor degenen die dat niet weten. Sorry, mam. Oh, een raar gesprek wordt dit. Goed. Matthäus 6, vers 24, daar staat: dit zegt Jezus, niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en aan de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Wat is mammon? Mammon is niet geld. Het wordt wel vertaald als geld, maar mammon, dat gaat over het vertrouwen in je geld. Het vertrouwen hebben in je inkomsten. En daarom is tiende zo waardevol. Daarom geloof ik ook dat tiende nooit weg is geweest. Dat God zegt, hey, de ultieme test of je mij werkelijk vertrouwt en wil volgen. Ik denk dat er twee dingen zijn die dat laten zien. Dat is namelijk: kunnen wij God nog steeds aanbidden door de diepste, moeilijkste momenten in ons leven? We hebben net even gehad over Mirjam, Jim, die zit hier. Ze gaan door een moeilijke tijd. En als ik dan in het verleden ook elke keer weer opnieuw hun vertrouwen hoor in God. Wauw, dat is zo'n getuigenis. Dat is zo'n getuigenis van het diep vertrouwen in God, in hem aanbidden, erkennen dat hij Heer is, ondanks alle problemen en narigheid en vragen. We zeggen, Heer, maar ik hou vast aan u. Dit is één van die dingen. Als we door diepe dalen heen gaan, dan is dat een test of we werkelijk in aan zeggen, Heer, ik vertrouw u, ik wil u aanbidden, ik vertrouw u en ik laat los. En een ander punt, het gaat over ons geld. En ik denk dat dat heel vaak in de weg staat. Dat we ergens wel zingen, Heer, ik wil u geloven, ik wil u vertrouwen, Heer, u bent Heer. Maar als het over mijn geld gaat, dan wil ik toch liever zelf even beslissen wat we daar nou eigenlijk mee gaan doen. Ik vind het voor mezelf in ieder geval heel herkenbaar. Misschien jij zelf ook. Ik denk dat het ultieme test is van, vertrouw je mij werkelijk? Wil je me werkelijk? Ben ik werkelijk de God waarvan je zegt dat ik ben? Dan is de manier waarop je omgaat met je financiën, is daar een, denk ik, een heel mooi signaal. Nee? Nou, hoe moet je dat zeggen?
Deel van.
Ja, dat laat iets zien over hoe we hem werkelijk vertrouwen. Oké, waarom deel ik deze preek? Er zijn twee redenen. Op de eerste plaats, ik geloof dat we als kerk de voorraadkamer zijn voor Haarlem. En niet alleen voor deze kerk. Maar ik geloof dat God ons heeft geplaatst en een verantwoordelijkheid gegeven voor Haarlem en omstreken. En dan heb ik het niet alleen over Shelter, ik heb het over allerlei andere kerken. Ik geloof als de voorraadschuur vol is, heel simpel, dan kun je gewoon meer uitdelen. Dan kun je meer investeren, dan kun je meer dingen doen, dan kun je meer geven aan stichtingen, aan goede doelen. Je kunt meer mensen vrijzetten om dingen te doen. Dat is heel simpel. Dus je impact wordt gewoon groter. En waar ik van droom, is een voorraadschuur die gevuld is, die groot is, zodat we impact kunnen hebben in de stad waar we geplaatst zijn. Er is nog een andere reden. En dat heeft te maken met die mammon. Omdat ik geloof dat we in het Westen, dat we soms vast kunnen zitten aan die mammon. En op een andere tekst zegt Jezus ook, maar je kunt slaaf worden van die mammon. Je kunt gaan geloven dat je vertrouwen stellen in die mammon, namelijk in het geld, in je inkomsten. Maar God zegt, maar ik ben uiteindelijk je bron. God is degene die voorziet. En ik geloof dat als we vastzitten aan die mammon, dat het een enorme doorbraak in je eigen leven kan verhinderen. En dat klinkt heel erg groot, maar het is eigenlijk heel simpel. Als je kijkt naar het verhaal van Jezus met die rijke jongeling. Ken je dat verhaal? Op een gegeven moment die rijke jongeling die vraagt van, Jezus, ik wil u volgen. Ik wil u volgen. Hij werd wakker. Hij zei, ik ben gek op die Jezus. Ik wil u volgen. Heer, ik wil u volgen. Vertel me wat ik moet doen. En zegt Jezus, joh, verkoop alles en volg mij. Maar hij doet het niet. Ik geloof dat dit een mooi voorbeeld is van deze jongeling, dat hij vast zit aan die mammon. Hij zat vast aan het vertrouwen in zijn bezit, in wat hij had. Hij dacht van, ik heb dat geld nodig om mijn leven goed vorm te kunnen geven. Maar door het vast te houden aan dat geld, het vertrouwen te stellen op in die mammon, sloot hij voor zichzelf een enorme mogelijkheid om met Jezus mee te gaan en het avontuur van zijn leven te beleven. Ik denk als hij alles had verkocht en hij was met Jezus meegegaan, dan hadden we hem gekend. Dan was zijn naam opgeschreven in de Bijbel. Daar ben ik diep van overtuigd. Dan had hij avonturen beleefd waar wij nog alleen maar van dromen. Dan had hij het avontuur van zijn leven beleefd. Maar we weten niet eens hoe deze man heet. We weten alleen dat hij de rijke jongeling wordt genoemd. Hij miste de kans, hij miste de gelegenheid, de uitdaging van Jezus om een wild leven te leven, samen met Jezus, maar hij werd vastgehouden omdat hij zijn vertrouwen stelde op zijn bezit. En in zekere mate denk ik dat het voor ons in het rijke Westen, dat we diezelfde uitdaging hebben. Dat Jezus je een uitdaging geeft, een uitnodiging doet van, ga met mij op reis, laat los, durf het weg te geven, zit niet vast aan die mammon. Maar dat we ergens dat moeilijk vinden en angstig vinden. Ja, maar hoe moet het dan? Zullen we gaan staan met elkaar? Ik wil afsluiten. De reden waarom ik hier zo enthousiast over werd, is omdat het geeft zoveel ruimte. Ik spreek vaak over vrijheid en ik hou van het onderwerp vrijheid, maar ik geloof dat tiende echt het is een vrijheidboodschap. Want als we het niet in die vrijheid brengen, dan brengen we het eigenlijk weer net als wat het was onder het oude verbond, als een wet. Dat je iets moet doen. Maar elke vorm van moeten, die halen we eraf, want dat is precies wat er gebeurd is in het nieuwe verbond. Namelijk, het ging weer terug naar de vorm zoals in Melchizedek. Zoals Abraham het gaf als een vrijwillige gave. Als een daad van aanbidding en vertrouwen aan de Vader. Heer, ik geef een tiende deel geef ik aan u. Dus elke vorm van wet of van verplichting, als je die voelt, ik probeer dat niet te communiceren. Als je het wel voelt, joh, stuur het zelf weg. Want je bent niet verplicht om dit te doen. Niemand van ons zou jou kunnen verplichten om dit te doen. Niemand van ons. Maar ik geloof wel dat het principe van tiende, dat het niet weg is. Dat het nog steeds de economie van God is. Dat hij nog steeds zegt, hé, dat was aan het begin zo en dat is nog steeds zo. Alleen de vorm is veranderd en je mag het bijdragen als een vrijwillige gave aan God. Dat je het geeft aan Jezus. Hey, dank u wel, Heer. Daar ben ik zo blij mee. Dat ik geloof ook dat dat tiende, dat het op de eerste plaats nog maar een begin is van geven. Het is niet het einddoel. Daar begint het. Ik geloof dat we mogen geven, dat we onze tiende los mogen laten, dat we van die 90% die we hebben, dat we nog heel veel andere dingen mogen doen. Voor onszelf, voor ons gezin, voor mensen, voor stichtingen, voor bedieningen, voor dingen weg te geven. Maar dat we mogen weggeven vanuit die 90%. Het is nog maar het begin. Het is een avontuur van geven. En ik ken mensen die gewoon 30-40% van hun inkomsten weggeven en nog nooit iets tekort hebben gehad. Ik ben daar niet, zal ik eerlijk zijn. Maar ik vind het een prachtig mooi getuigenis. Van gewoon alles loslaten. Heer, ik wil vrij zijn van die mammon. Dat is wat ik sowieso... Ik wil vrij zijn van die mammon. Ik wil vrij zijn van het vertrouwen in geld, in middelen, in een baan, in een werkgever. Want het zet me niet in de vrijheid. U heeft een leven van volheid voor ons liggen. En die mammon die kan zo in de weg staan. En daarom word ik zo blij van deze boodschap. Het is een boodschap van vrijheid. Van loslaten. Van vertrouwen in een vader die goed is. Dank u wel, Heer. U bent voorziener. Altijd. U bent altijd voorziener. Voor mij persoonlijk, in mijn gezin. Maar u bent ook voorziener in deze gemeente, in dit huis. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Misschien wil de band alvast naar voren komen. Ik zou je gewoon willen vragen om gewoon even een paar momenten voor jezelf te nemen. En jezelf de vraag te stellen. Hey, wat doe ik eigenlijk met dit principe van tiende? En misschien dat je daar anders in staat dan ik. Weet je, dat is prima. Uiteindelijk geef je niet aan mij, je geeft niet aan de oudste raad, maar het is een zaak tussen jou en jouw priester voor eeuwig, Jezus. Dus ik denk de beste vraag die je kunt stellen, is gewoon een vraag stellen aan Jezus. Jezus, wat verwacht u nou eigenlijk van mij, hoe ik omga met het principe van tiende? En ik ga dat niet voor je invullen verder. Ik wil je de tijd geven dat je daar gewoon eens met Jezus in gesprek over gaat. Zeg, Heer, wat zegt u nou eigenlijk over mijn financiën? Zou je dat willen doen? Gewoon de komende paar minuten. De muziek die speelt. En stel Jezus de vraag, hoe kijkt u naar mijn financiën? Wat vraagt u van mij? Hoe mag ik omgaan met mijn financiën? En hoe mag ik omgaan met het principe van tiende? En misschien dat hij zegt, joh, je bent fantastisch bezig. En misschien dat hij je stilletjes laat weten, hé, maar ergens zit je nog vast aan die mammongeest. Dan wordt het tijd om daar vanaf te komen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Shababas en Keshire de Sente. Dank u, Jezus. Neem gewoon even je tijd persoonlijk met God. Stel hem de vraag. Aan de reis die ik maakte naar Griekenland. En ik heb het eerder gezegd, de uitspraak die Henk Dinkelman deed. En hij zei tegen me, ik heb niks meer. Ik heb geen huis. Mijn kinderen zijn ver weg. Ik heb geen pensioen. Ik heb geen vast inkomen. Soms moet ik het doen met 200 euro. Soms moet ik het doen met 400 euro. Soms dan is er helemaal niks. Hij zegt, ik heb helemaal niks. Hij zegt, maar ik heb alles. Ik heb alles. En daar zit zo'n geheimenis in. En het raakte me toen hij dat zei. Soms kunnen we zo bezig zijn met de discussie. Oh, moet het 10% zijn van mijn bruto, van mijn netto inkomen? Waar moet het dan heen? Moet het naar de kerk? Moet het naar de stichting? We zijn het proberen het rond te krijgen in ons hoofd. Maar het gaat niet over rondkrijgen in ons hoofd. Het gaat over die houding van ons hart om het los te laten. Dan zegt Jezus, u verdient alles. Heer, hier is mijn tiende. Het is een daad van aanbidding. Het is een erkenning dat u bent God en ik niet. Het is een erkenning van u bepaalt wat er gebeurt en ik niet. Het is een erkenning van Heer, u bent voorziener in alles wat ik nodig heb en ik niet. Heer, u bent de bron en niemand anders is de bron van mijn bestaan, Heer. Dank u, Jezus, dat ik niet hoef te vechten voor de dag van morgen, maar dat u zorgt voor elk vogeltje, voor elk bloempje in het veld. En desalniettemin, u zorgt, of nog meer, zorgt u ook voor ons, Heer, want wij zijn uw kinderen, Heer. Het is een daad van loslaten. Het is een daad van overgave. Zeg, Heer, hier ben ik. Heer, laat mij een beetje meer lijken op Henk. Dat ik los kan laten. Dat ik werkelijk kan zeggen, ach, ik heb misschien helemaal niks meer, maar ik heb alles. Ik heb alles. Ik heb het leven in volheid heb ik ontdekt in die volheid waar u voor gekomen bent, Heer. En dat zit niet in geld, dat zit niet in dingen vast proberen te houden, maar dat zit juist in het loslaten, in het weggeven. Heer, neem mij zelf, neem ons mee op reis. Heer, om die vrijgevige gemeente te zijn, te worden. Dat we uitdelen, 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 uitdelen. Want Heer, er is een stad waar nog geen 4% Jezus kent. En die stad die heeft het nodig om een ontmoeting te hebben met de Vader. En daar zijn gewoon bronnen voor nodig. Daar zijn inkomsten voor nodig. Daar is een volle voorraadschuur voor nodig. En daar verlangen we naar. Dat we als kerk in Haarlem, en niet alleen Shelter, maar al die andere kerken, dat we uit mogen delen. En dat we de mensen mogen helpen om die ontmoeting met de Vader te kunnen hebben. Heer, dat is ons hart, Heer. Dank u, Jezus.
Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.